werpen onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 116 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 116, de eerste vijf versen.
Oh,
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbare woord en wel in de brief van Paulus aan de Hebreeën en daarvan het 10e hoofdstuk nog vooraf. De 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Hebreeën 10. Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die den dienst pleegde geen conscientie meer zouden hebben, der zonde eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaar wedergedachtenis der zonden, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde heb gij niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom in het begin. Het desboeks is voor mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als zij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde heb gij niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtoffers dikwijls offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. En voorts verwachten de totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mij wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geen zins meer gedenken. En waar nu vergeving derzelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Bewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En dewijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons dan toegaan en met een waarachtig hart in de volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van de kwade conscientie en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen dat en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf meent gij dat hij waardig geacht zal worden die de Zoon Gods vertreden heeft en het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mij is de wrake, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Doch gedenkt de vorige dagen in de welke nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen schouwspel geworden zijt. En ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen. Wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welk een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid vernoden, opdat gij de wil Gods gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijds en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven, maar van degenen die geloven tot behoudenis der ziel. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, mochten we bedenken dat als we ons onttrekken, gij in ons geen behagen hebt. Maar mocht gij toch onder ons wonen en werken, mocht en kon het zijn op deze avond, lieve heren, en gelijk gij verbleef bij de Emmausgangers, het brood brekende en uzelf openbaarde. Want dat is altijd onverwacht en ongedacht. Als gij uzelf heerlijk maakt onder uw volk, heren, gij zijt nog dezelfde, want in u is er behoudenis der ziel, door bloed gerechtvaardigd en behouden door uw leven. Heer, het zijn geheimenissen die een natuurlijk mens niet verstaat, ook niet behoeft. Er is geen enkele behoefte om gered te worden van de eeuwige straf, omdat we van nature niet geloven dat we voor eeuwig verloren liggen. Heere, wat een werkelijkheid die gij in uw woord hebt geopenbaard, maar die ook in de praktijk openbaar komt, deze wel een reuke des doods ten dode en de andere een reuke des levens ten leven. O Heere, gij maakt onderscheid waar het niet te vinden is. En gij hebt in uw woord geopenbaard dat gij soeverein zijt, wat ook in het leven van uw kinderen zo blijkt, maar ook in het leven van de wereld, van de godsdienst, uw soevereiniteit gaat heerlijk boven alles uit. Heren, gij hebt uw welbehagen geopenbaard in Christus. En dat welbehagen zal gelukkiglijk voortgaan door de hand desgene die gij gezonden heeft. Mocht u ook deze avond aan ons worden voorgesteld, maar niet alleen voorgesteld, ook toegepast. Opdat klein en groot zich zal verblijden in hem die de zaligmaker der wereld heet. Wiens naam is Heere der Heren. O Heere, wij smeken en bidden u. Of gij uw heilig woord aan ons hart wil heiligen door middel van de prediking van het woord. Dat we de middelen zouden mogen ontvangen en dat we daarin de middelaar mochten ontvangen. Het werk van de middelaar, zijn ambten, zijn staten verheerlijkt zien in ons leven. Lieve heren, wat we niet kunnen leren via een boekje, kunnen we leren door uw Heilige Geest. Dat geestelijke leven in Christus, dat leven van verzoening door voldoening, dat leven der genade, van genade tot genade, van geloof tot geloof. Heere, breid uw kerk nog uit over het rond der aard. Gedenk uw volk Israël nu openbaar gekomen is, dat de landen zich van Israël aftrekken. Ze hebben hun hulp ook niet nodig, want gij zijt de God Israëls. Het is alles voorzegd. Vrienden worden verraders, o Heere, maar gij alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En gij geeft uw volk de zegen. Mocht het volk der Joden ontwaken, mocht die stemmen des woords ontwaken, gij die slaapt en sta op uit de doden, uw volk der Joden betreffen, in de toepassing des harten. Heere, gedenk toch dat volk, waar gij van ouds mee hebt gehandeld, vanaf Abraham tot heden. Want gij hebt uw volk niet verlaten, maar zij hebben u verlaten. En wij met hen dagen zonder getal. Mocht het deksel van hun harten worden weggenomen, opdat ze het zouden zien wie ze doorstoken hebben. Lieve Heere, doe het ook aan ons. Die Pinksterprediking in de toepassing. Opdat we met doorstoken harten voor uw voeten zouden neervallen. Op genade of ongenade. Heere, gij zijt soeverein. Gij zijt heerlijk recht, barmhartig en genadig. Lieve Heere, leer het ook de kleintjes onder ons. Mocht gij ze tot u nemen. Mocht gij ze eigenen. Door bloed en gerechtigheid. Gedenk de weduwe. Gedenk de Filipijnen. Die in grote nood verkeren. Het is alles vanwege de zonde. Maar Heere, als gij zou doen naar uw recht, dan zouden we alle vergaan. Gij hebt toen Noach de ark doen ingaan met zijn 8 zielen. Lieve Heere, mocht het ook deze avond voorgesteld worden, dat we alleen behouden kunnen worden door die ingang, door dat ingaan in die ark der behoudenis. Niet in de ark van Noach, maar in de ark Christus. Lieve Heere, geef ons nog een hart en mond om van u te spreken. Geef, vervul ons hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Gedenk land en volk, overheid en onderduinen. We zijn alle van u afgeweken, lieve Heere. Wat hebben wij toch een huilende wildernis van deze wereld gemaakt. Maar gij zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. O, mochten we dan niet behoren tot de wereldverbeteraars, maar tot uw getuigen. Lieve Heere, dat gij dat getuigenis nog van de daken laat klinken. Bekeert u, want waarom zult ge sterven? Gij hebt geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. Lieve Heere, gedenk uw kerk over het rond der aard. Mocht gij alle valse leraren de wacht aanzeggen, en konnen mocht het zijn bekeren. Wat zou het groot zijn, lieve Heere, dat degene die nu uw volk vervolgen in de reformatorische kerk, nog Paulussen mochten worden. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, de tekst van overdenking kunt u vinden in Romeinen 5, wat we u vanmorgen hebben voorgelezen. En daar van het 10e vers, we lezen het nog een keer, ik neem het 9e vers erbij. Vanaf vers 9, veel meer zijnde, nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Dus we moeten behouden worden van de toren Gods. Vliet, kinderen, vliet de toekomende toren. We zijn alle op weg en reis naar die ontzaglijke eeuwigheid. Wat wordt dat toch weinig beseft? Een mens valt van de ene dag in de andere dag. Maar wat wordt dat toch weinig beseft? Wij alle reizen naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En dan moeten onze papieren in orde zijn. Is uw paspoort, is uw levenspaspoort reeds getekend? Reeds ondertekend, gestempeld door het bloed van Christus? Anders hebt u geen geldige papieren. Anders zult u de toekomende toren nimmer kunnen ontgaan. Ik bid u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Verzoening door voldoening, niet door menselijke verdiensten, maar door volmaakte gehoorzaamheid aan de wet Gods. Heb Christus gedaan, als plaatsbekleder voor zijn volk. God bevestigt zijn liefde jegens ons, hij laat het proclameren. Het staat alles niet in chronologische volgorde, zo ook de catechismus niet, hè. Dikwijls lezen we, ja, laat ik maar zeggen, op een Hebreeuwse manier. Van achteren naar voren. Zo is Gods woord dikwijls geschreven. Waar begint de catechismus mee, kinderen? Met die enige troost. Niet met zondig 2, maar met zondig 1. Niet met waaruit kent gij uw ellende. Nee, het begint met de enige troost. Dat staat voorop. En dan gaat de verklader vertellen hoe die eraan gekomen is. Of hoe je eraan kan komen. Dan gaat hij de weg der zaligheid, de leer der zaligheid verklaren. De bevindelijke leer. Tegenwoordig wordt er door smadelijk over gedaan, over de bevinding. De geloofsbevinding is absoluut noodzakelijk. De toepassing van het heil, de toe-eigening van het heil, ook wel genoemd de toe-eigening van het heil. Maar hoe kom je er nou aan? Dan moet je eerst je eigen kwijt. Want een oud mens wordt niet toegelaten, een oude mens onder de wet wordt niet toegelaten tot de enge poort. Moet je daaraan voldoen? Nou, een mens die gevallen is, kan nergens en wil ook nergens aan voldoen. Een mens is boordevol voorwaarden, terwijl het evangelie van vrije genade onvoorwaardelijk is. Maar het heeft geen vat op mensen die vol voorwaarden zitten. Want wij zitten, ze zeggen wel eens, ja, het evangelie is onvoorwaardelijk en dus waar. Maar niet voor, niet voor voorwaardelijke mensen, daarom heeft God een wet gesteld. Een wet. Een wet die ontdekt. Een wet die ontbloot. Een wet die vloekt. Een wet die verdoemt. Een wet die doodt. Herkent u het in uw leven? Herkent u het in uw leven? Een wet die ontdekt. Dus dan trekt hij het deksel van je hart. Dan ga je zien wie je voor God geworden bent. Is dat genoeg? Nee, dat is niet genoeg. Want daar kunnen mensen 100 jaar mee worden. Hoewel de rust wordt dan wel opgezegd. Een mens, we hebben het vanmorgen enigszins getekend. Dat die een mens van nature leeft in de zonde. In de klauw, in de spinracht van de Satan. Om zijn wil te doen. Maar als een mens wordt ontdekt dat hij in die klauwen van die Satan verkeert, dat hij onder de heerschappij des duivels verkeert, dan wordt hij onrustig. Onrustig is het hart. Meer dan enig ding. Ook arglistig is het hart. Hij zoekt alles te bedekken. Het gaat niet meer. Nee. Het gaat niet meer. Dat hart wordt nooit meer rustig, tenzij het rust vindt in God. Met ontdekking kun je niet voor God verschijnen. Wat moet er dan meer gebeuren? De wet heeft 4 fases. Ontdekking. Dan gaat de wet vloeken. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Dan word je een vervloekte voor God. Dat zijn we geworden door de val in Adam. En wat gaat de wet nog meer doen? De wet gaat het doemvonnis stellen. Wie zal u ontvlieden de toekomende toren? Gij adderige broedsels. Gij betoverde dwazen. Dat is een mens van nature. Betoverde dwaas.
Dan komt dat doemvonnis in je leden.
Dat vonnis des doods. Dan is elke stap klinkt de dood in je ziel. Ik moet sterven, ik moet God ontmoeten, ik kan niet sterven. Want ik heb een ongeredde ziel. Dat voelde men zo. Kijk, bij de eerste fase van de wet, waarin de meeste christenen, of laat ik zeggen, de meeste ontdekte mensen sterven, want de meeste christenen sterven onontdekt. Geen enkel ontdekking. Maar als je sterft in de fase van ontdekking, is het ook voor eeuwig verloren. We hebben vele mensen op de sterfbed geschreeuwd van angst. En ze voor eeuwig verloren gegaan. Maar als dat doemvonnis doortrekt, als dat vonnis der wet zich openbaart, betaal wat gij me schuldig zijt. Ik heb u vanmorgen gezegd dat de catechismus zo op grond van Gods woord leert. Is God niet onrechtvaardig dat hij van ons eist wat we niet doen kunnen? Nee, ganselijk niet. God is gans rechtvaardig, want hij heeft ons geschapen in zijn ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Wij zijn eruit gestapt door moedwillige ongehoorzaamheid. En daarom gaat de Heer stap daarom van zijn eis niet af. Hij eist dat beeld terug. We waren beelddragers Gods in het paradijs en de Heer gaat dat beeld terug eisen in ons leven. Mensen stappen dan met 7 mijlslaarzen overheen. En dan zeggen ze, ja, er is een Christus, die is voor de zonde gestorven. Het wordt allemaal veralgemeniseerd in onze dagen. En als je maar nou, in sommige kerken hebben ze gaten geboord in de kerkbanken, met allemaal van die kleine bekertjes erin. Want er zijn de avondmaalgangers zo groot in getalen, dat er geen tafel meer kan worden toebereid, want allemaal kinderen van een vader. Maar die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheiden het lichaam van Christus. Geloven is kennis. Kijk, ze maken het in onze dagen, dan zeggen ze, ja, het is allemaal zo super eenvoudig. Maar eenvoudig is niet makkelijk. Hoor. De eenvoud Gods is voor ons van nature de grootste onmogelijkheid. Moet ik het nog een keer zeggen? De eenvoud van het evangelie van Christus is voor een mens van nature de grootste onmogelijkheid. Het is voor de Joden een ergernis en voor de Grieken dwaasheid. De Grieken willen vaak, daar staan ze onbekend, filosoferen. Die willen door de filosofie achter het geheim komen. En de Joden door het doedat der wet. Nou, het is beide tot mislukking gedoemd. De grootste filosoof, Aristoteles, die is zich te pletter gelopen tegen het eenvoudige woord van God. Alle godgeleerdheid loopt zich te pletter tegen het eenvoudige woord van God. Je kunt er dus niet voor studeren, nee, kind. Je kent er niet een universiteit van doorlopen, je kent er niet door een bijbelcursus achterkomen, je kent er niet door catechisaties. Zijn dat dan geen goede middelen? Nou, dat weet God. Het is maar hoe het in uw leven geopenbaard wordt. Het is maar hoe het in uw leven een plaats krijgt. Daar gaat het allemaal over. Maar de Heere kan je voor eeuwig voorbij gaan. Als je op deze grote zaligheid, en hij zal je voor eeuwig voorbij gaan, als je op deze grote zaligheid geen acht slaat, als je je niet bekeert, de verantwoordelijkheid leg God bij de mens, bij de gevallen mens. God is dezelfde gebleven. Wij zijn gevallen. Kom je er met je verantwoordelijkheid? Nee. Kom je er dan met het aanbod van genade? Ook niet. Want het aanbod van genade, het aanbod van vrije genade maakt de mens dubbel verdoemelijk, omdat hij er niet op ingaat. Ja, hij gaat erop in op een Arminiaanse wijze. Maar daar neemt de Heer geen genoegen. Hoe zijt gij aan dat brood gekomen? Want al dat beschimmelde brood, dat moet je inleveren. Hoor. Dat gestolen brood, dat beschimmelt. Maar het manna, dat van boven komt, moet dagelijks vernieuwd worden. Dat beschimmelt niet. En als je nou daar een voorraad van opgeslagen hebt, dat moet je allemaal weer kwijt. Gestolen goederen gedijen niet. Nee. Dat moet je allemaal weer kwijt.
Hoe zijt gij er aangekomen? Gods volk heb het eerlijk gekregen. Want deze zonen Gods is ons van Israëls God gegeven. Het is allemaal gegeven. Goed, vrije genade is een gift. Een vrije genadegift. Daarom heet het ook vrije genade. De Heere, die schenkt het. Want een mens kan niks aannemen, tenzij het hem van den hemel niet geschonken wordt, zegt Johannes de Doper. Zij die orde altijd vasthouden, ouderen, kinderen. De schenking gaat voor de aanneem. Tegenwoordig draaien ze het om. En dan gaan ze zelfs zo ver dat ze zeggen, zoals Karel Barth geleerd heb, je kan ook je ellende leren vanuit de dankbaarheid. Ja, dag. Dat is allemaal boerenbedrog. En weet je ook wat boerenbedrog is? Dat die hele namaak godsdienst in onze dagen. Gaan ze alles na. Ja, als het natuurlijk geen leven is, moet je alles nagemaken met kunstlicht. Hè? Kunstlicht. Allemaal kunstlicht. Daarmee breekt de kerst weer aan als de Heer het geeft. En dan zie je al dat kunstlicht weer aan de huizen hangen. In de huizen branden. Denk je dat je daar een stapje dichter bij je zaligheid komt? Door al dat kunstlicht. De herders in Efratas velden hadden geen kunstlicht nodig. Ook niet. Hen werd het licht der wereld geopenbaard in de stal van Bethlehem. In de stad Davids. Bij God vandaan. Daar hadden die herders niet om gevraagd. Maar het werd hun geopenbaard. Het werd hun om niet geschonken. Konden ze dat weigeren? Nee. Konden ze het bewerken? Ook niet. Dat is nou die vrije genade, vrije, soevereine genade. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Dus als de Heer het niet geeft, word ik nooit zalig. Nee, precies. Nee, precies. Maar ben je het alles onwaardig geworden? Ben je die genade gave, die genade gift, in en door Christus wel eens onwaardig geworden? Want de mens van nature, kijk, het is heel eenvoudig, geliefde. Als je je plichten niet nakomt, dan verlies je je rechten. Nou, dat is nou heel onze val. Heel onze val. We hebben onze rechten verloren. God had ons rechten gegeven in het paradijs. Om te heersen over de dierenwereld. Om de schepping te onderhouden. Om de aarde te bebouwen en te beplanten. Er waren geen chemtrails. Alles was in volmaakte overeenstemming met Gods wil. In de Hof van Eden. Maar wij hebben het goed gedacht om God ongehoorzaam te zijn. Dat is nou een mens, hè? Een mens van nature. Die zoekt het altijd waar het niet te vinden is. Wat zoekt gij het leven bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. Kan zelfs Gods volk nog in verkeren. Moest die discipelen en moest die vrouwen ook nog aangezegd worden door die engelen in het graf? Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, zoals hij gezegd heeft. En toen werden ze het woord indachtig dat hij tot hen gesproken had. Nou, dan moet ik het van hebben, die indachtmakende genade des Heilige Geestes. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Het wordt ons nog verkondigd, geliefden. Het wordt ons nog gepredikt. Die leer van vrije genade. Die Christus der Schriften. Die ark der behoudenis. Want daar gaat het vanavond over. Die ark der behoudenis. Niet over die ark die nagemaakt is in Dordrecht. Ik zag van de week nog een clip hier waar Teun van der Weide. Dat is ook zo'n profeet die met brood eet. Zo'n bedrieger. Teun van der Weide. Die voer door de Dordrechtse grachten en die langs, dan zie je die nagebouwde ark. Ja, het is geen ark natuurlijk, het is gewoon een doodskist. Maar zijn man hebben een ark nagebouwd. En Teun van der Weide zegt, hij zegt, dat heeft die man gedaan opdat de mensen zich zouden bekeren. Het is toch een stuk brandhout, een hoop brandhout en dan hoopt hij dat de mensen zich gaan bekeren. Nou, dat is nou het evangelie van de duivel. Als refo's in kooien gaan zitten om het lijden van Christus na te bootsen. Dat is nou het evangelie van de duivel. Die mensen die hebben niet in de gaten dat ze nog in die spin van de duivel verkeren. Dachi, dat God op deze wijze zijn heilig evangelie doet verkondigen. Met al die poppenkast. Met al die circus. Met al die reformatorische theaters. Dacht je dat? Predik het woord. Niks anders. Daar hoeven we niks bij. Predik het woord. Wederleg, bestraf en vermaan. Gods woord is, de prediking van Gods woord is een proclamatie. Dat wordt ook in dit hoofdstuk gezegd. De Heere, de Heilige Geest zegt bij monden van een apostel, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Daar gaat het over Gods verzoende volk. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Gods woord leert geen algemene verzoening. Hoe kom je eraan? Je moet die ark der behoudenis ingaan. Toen Noach de ark bouwde, nou wordt die arkbouwer, die werd door alle kanten toegejuicht. SGP'er van de Sta is er met een delegatie geweest op dat van God vervloekte schip. Want dat is gewoon een godslastering hoor. Ik was dus op een boekenbeurs en er lagen allemaal boeken en video's over het leven van de apostelen. Ze deden net of dat de apostelen een speelkameraden waren. Ik zeg tegen dat mens achter die tafel, ik zeg, je zal met heel je sante kraam het half uur verdwijnen. Dat moet allemaal het vuur in, wat je hier verkoopt. Ik zeg, je bent een satanist, als je daar geld aan wil verdienen. Meneer, wilt u alsjeblieft doorlopen? Ik zeg, nee, ik begin net. Dat is dat, en het is nou allemaal, heet het reformatorisch. Het is een grote vloek, dat is de GVD van de Refo-beweging. Refo, reformatorisch. Nou, als het reformatorisch heet, dan mag je je stekels wel opzetten, want dan is het dikwijls een made zak bedorven vlees. Als je nou, ja, laat ik dat nou eens zeggen, als je nou een stuk bedorven vlees krijgt, kinderen, waar de maaien uitkruipen. Zou je dat lekker opeten, denk je? Dan zou je vol afgrijzen van je afgooien. En nou trekken die festijnen, die reformatorische theaters, die trekken hopen met mensen, al dat namaak, weefsel gedoe, die ark, die nagebouwde ark, komen hopen met mensen, christelijke mensen, reformatorische mensen, van de Sta is er met een delegatie geweest. En dat is een bewijs dat ze God niet kennen. Ze bewijzen het zelf. Ik hoef er helemaal niet over te oordelen. Het woord oordeelt dat zulke mensen God niet vrezen. Zulke spotboeven, zoals Teun van der Weijden, die ark aanprijst, alsof God daar gebruik van maakt. Alsof de Heere geboden heeft in zijn woord om in die weg het evangelie te verkondigen. Nou, het evangelie wordt er heel niet verkondigd, want er worden gewoon goddeloze feesten ingehouden. Ja. En het is net als met die PKN, die totstandkoming van dat schip van de PKN. De bodem is al verrot en dat schip dat is al lang gestrand op de verrotte zandgrond van de PKN-orde. En de gelijknamige PKN-beleidenis. Daar werkt God niet in, die kerk. U zegt, is dat niet God betuttelen? Nee, het woord is niet gebonden. Ik heb u gezegd dat de Heere zelfs het woord in de Roomse kerk kan gebruiken. Om een ziel tot bekering te leiden. Om een ziel uit die Roomse kerk te leiden. Want je blijft daar niet in. Gaat uit van haar, mijn volk. En dan gebeurt het echt. Dan gebeurt het echt. Kon de farao niet tegenhouden om dat volk tegen te houden. Kon niet. Want de Heer had geboden. Gaat uit van haar mijn volk. En het gebeurde. Het is gebeurd. Het is geschied. Het is volbracht. Wie kan tegen God strijden en leven? Nog een keer. Elke godgeleerde professor die komt met de werken der wet. Loopt zich te pletter tegen de eenvoud van Gods getuigenis. Want het is allemaal dwaasheid bij God. De Heer zal al die wijsheid doen vergaan, want het is de grootste dwaasheid. Je leert het niet uit de boekjes.
Nee.
Je leert het alleen door Gods geest, bij woord en geest. Dat gaat de Heer zijn volk leren. Zijn verzoende volk. Hè? Dit is geschreven voor Gods verzoende volk, Romeinen 5. Opdat onbekeerd in ons middenheid tot jaloersheid verwekt zou worden. De mensen stonden te spotten tijdens de bouw van de ark. Toen Noach er zoveel jaren aan gebouwd heeft, staken de mensen de gek met hem. Ik heb vanmorgen gezegd, de eerste mens die beweerde dat de aarde rond was, werd voor gek verklaard. Noach, laten we het maar gewoon eens eenvoudig zeggen, werd voor gek verklaard. Dat hij zo'n ark bouwde op de droog. En Noach werd de prediker der gerechtigheid genoemd, maar ze geloofden hem niet. Noach was in hun ogen als jokkende, net als Lot. Lot heb daar in Sodom niet op zijn lauweren gerust. Lot heb in Sodom gepredikt. Maar er staat zijn schoonzonen, Lot was in de ogen van zijn schoonzonen als jokkende. Lot wilde de huisgenoten des geloofs eerst waarschuwen. Dat is recht. Doet wel aan de huisgenoten. Doet wel aan ieder. Maar eerst aan de huisgenoten des geloofs. En Job heeft ook zeker. Hij heeft ook een getuigenis afgelegd tegen dat sodomitische Sodom. Jazeker. Maar hij was in hun ogen als jokkende. Nou, dat is nog niet veranderd door mensen. Dat is nog echt niet veranderd. Als je van nature een godsdienstig bent en je kent niet de ontdekkende werking van de wet, dan geloof je niks van Gods woord. Niks. Je kent dat met een historisch geloof, dat heeft nog niks met ontdekking te maken. Want als je ontdekking, als de Heilige Geest de wereld gaat ontdekken, de wereld gaat, dan neemt die deksel weg van je hart, van je ongelovige hart, van je stenen hart. Dan wordt dat hart niet vlees, nee. Dan ga je zien in een spiegel, in een duistere reden. Dan ga je zien in die spiegel van de wet, in de mirror of the law. En dan ga je zien wie je geworden bent in Adam. Is dat genoeg, heb ik gezegd? Nee, dat is niet genoeg. Ik moet verder. Tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. Dat was de goddelijke les aan Nicodemus. Tenzij gij in Christus geborgen wordt, in die ark der behoudenis, gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Hoe weet je dat? Nou, je gaat eerst weten dat je er buiten legt. Ja. Tegenwoordig zeggen ze, ja, je moet het alleen nog ontdekken dat je erin bent. Dat zijn ook die valse leraars in onze dagen, die ook in de Reformkerken preken. Als je maar een beetje netjes leeft. En als je maar een beetje je plichten nakomt. Een beetje Albert Dijkgraaf nadoen. Die stroopt zijn mouw op en die gaat voor Gods geboden strijden. Nou, daarmee stapelt die zonde op zonde. Die arme man die is nog nooit goddeloos voor God geworden. Nog nooit een erfwachter van de hel geworden. Want anders sla je natuurlijk deze praat. Uw spraak maakt u openbaar. Helemaal onder de wet. Paulus, Saulus van Tarsus, helemaal onder de wet. Hij was dreigende en moordende. En na de wet was hij onberispelijk, een onberispelijke fariseer. Ja. Alle geboden van Mozes deed hij onberispelijk. Net als de rijke jongeling. Maar Saulus van Tarsus wist niet dat hij met al dat doedaver wet een blakende vijand van God was. Een blakende vijand van God. Want als je de wet werkelijk wilt verheerlijken, dan kan ten eerste alleen maar door het geloof in Christus. Anders is dat niet mogelijk. Je kan de wet in stenen tafelen aan wanden opspijkeren. Dat zou je niet baten. Dat zou je niet baten. Je kan in de Tweede Kamer dag bij dag die wet aflezen. Dat zou je niet helpen. Nee, de Heere die zonder geloof is het onmogelijk om goden te behagen. Dat moet ten eerste door het geloof. En hoe? Hoe? Op de Dijkgraaf manier, zonde met zonde. De zonde met de zonde bestrijden. Een koopstop of een stop op de koopaantal bestaande koopzondagen. Dat noemen ze een succes. Dat noemt die Dijkgraaf een succes. Als er niet meer koopzondagen bijkomen als de al bestaande 30, of hoeveel zijn er, ik weet niet. Denkt hij dat de Heer daarmee genoegen neemt met die poppenkast? Denkt hij dat? Onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Laat staan diegene die sjoemelen met de wet der 10 geboden. Ik zal u vertellen, Gods verzoende volk, dat ligt dikwijls met de neus in het stof als geheel verbrijzeld vanwege de majesteit en de heiligheid van de wet Gods. Niet dat ze onder de wet verkeren. Nee, nee. Maar weet je wat hun zo verschrikt en bedroeft? Dat ze nog dagelijks zondigen. Dat bedroeft en verschrikt hun. Dat verschrikt ook hoor. Weet je wat Gods volk wel eens uitroept? Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. Want de aanwezigheid van de zonde neemt de Heer niet weg. Nee, nee. Ook in het leven van zijn volk niet. Nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, je krijgt geen twee hemelsvolk. Nee, nee. We zullen hier worden geoefend. En er staan zonde en genade altijd tegenover elkaar. Want anders is genade geen genade. Al Gods volk wenst verlost te zijn van alle zonden. En in Christus zijn ze ervan verlost. Maar omdat ze nog in het lichaam der zonde verkeren, struikelen ze dagelijks in velen. Dus heel die zelfgebreide heiligmaking gooit je gelijk maar op de mesthoop. Want dat gaat allemaal straks verbranden. En dat moet hier in de tijd gebeuren. Al uw goede werken, heel uw geloof, heel uw godsdienstig leven, Bijbel lezen, bidden, kerk gaan, het moet allemaal in de vuurvlammen Gods. Want er is er één in de vuurvlammen Gods gegaan, ingegaan, vrijwillig ingegaan. Om erfwachters ter hel vrij te spreken van schuld en straf. En als je het zo niet geleerd hebt, geliefde. Tegenwoordig heb de godsdienst aktentassen vol met beloftes. Komt er geen even uit. Komt er geen even uit. Alleen de beloften die in Christus jagen amen zijn toegepast aan het hart. Die zal God vervullen. Die zal God vervullen. En in het kader van de rechtvaardigmaking is Christus de vervuller der wet en der belofte. Gods volk ontvangt maar zo niet een belofte. Ze ontvangen Christus in de belofte. Dat is door de afscheiding is dat helemaal uitgerekt. Dan zeggen ze, ja, de beloftes, dat zijn losse stenen. Maar dan sta je nog niet op de rots. Ook al die onzinnen. Ik zeg, dan weet je niks van de belofte Gods die in Christus, ja, namen zijn in Christus. Dan weet je er niks van. Want door de beloften die in Christus ja en amen zijn, die zijn trouwens geadresseerd, daarmee zet God zijn volk op de rots. Want in die belofte verschijnt Christus. Christus, die vervuller van de belofte, die inhoud van de belofte. Anders weet je niet wat een belofte Gods in Christus is. Hoor. Dan weet je er niks van. In die belofte Gods in Christus geopenbaard, door Christus geopenbaard, ontvangt Gods volk vergeving der zonde in zijn bloed. Dat wordt geproclameerd. En in ieder ontvangt dezelfde roeping. De roeping is niet anders voor een onbekeerde, voor een bekeerde. Dezelfde roeping. Maar die krachtdadige inwendige roeping, als die roeping krachtdadig inwendig, daar gaat het over. Al Gods volk wordt krachtdadig inwendig geroepen. Gerechtvaardigd, geheiligd, verheerlijkt. Alles in en door Christus. Als vijanden worden ze met God verzoend, hebben we u vanmorgen gepredikt. Niet als vrienden, niet als meegaande kerkmensen, hè, niet als mensen die de schriften uitleggen, maar vijanden, goddelozen. Een mens, dat hoeft een mens niet te worden, daarom, kijk, die wet die presenteert onvoorwaardelijk hetgeen een mens is, niet wordt, is. We zijn goddeloos, we zijn een vijand van God in Christus. Dat hoeft een mens niet te worden, dus daar hoeft hij niet aan te voldoen. Om een graad te bereiken, om zo geschikt voor God te worden. Nee, 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 mensen. We zijn het, maar we geloven het van nature niet. Maar als de Heilige Geest de wereld gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan gaan we zien, enigszins zien, wie we voor God geworden zijn. Dat we bezet zijn met de slaafse geest. Dat we bezet, want dan worden mensen schrikachtig, vreesachtig. Dat we bezet zijn met een vreesachtige geest. Dan heb je altijd vrede gehad in je leven. Tenminste, dat denk je. Gemaakte vrede. Vrede, vrede, geen gevaar. Maar dan worden mensen schrikachtig, vreesachtig, want dan krijg je een slag in je geweten. Dan krijg je een slag in je hart. Dan ga je ontdekken dat je met een dienstbare geest bezet bent. Alles is dienstbaar. Alles wil werken. Maar God vervloekt dat. De wet vervloekt dat. De wet zet overal de vloek op. Op de meest vrome werken. Kan ik dan niks aan mijn zaligheid doen? Ik wilde dat je zo gekomen zou zijn. Dat je nou eens zegt. Kijk, die Pinkstelingen riepen nog uit, mannen, broeders, wat moeten we doen? Die moesten nog te laten. En hun harten waren al doorstoken. Ze hadden al een slag in haar hart gehad. En toen riepen ze nogthans uit, wat moeten we doen? Niks doen, zegt Petrus. Bekeert u, dat was de laatste slag. Dat was de genadeslag. Bekeert u en gelooft het evangelie. Bekeert u, het was gans onmogelijk dat die mensen die Christus gekruisigd hadden, zich nog zouden bekeren. Daarmee kregen ze de finale slag. Om door het geloof in Christus te worden behouden. De Heer wacht om genadig te zijn. Hij wacht tot hij het opgeeft. Tot hij de wapens inlevert. Tot hij de wapens neerlegt. Tot hij je is doorschoten bent. Ja, niet alleen doorschoten bent, maar tot hij je is uitgebloed ben, laat ik het zo maar eens zeggen. Wat we hebben opgezongen. Uit die Psalm 116 wordt ook allemaal helemaal. Krijg ook weer een hele verkeerde uitlegging door allerlei predikanten die dat wonder van zalig worden niet kennen. Zeggen ze, ja, dat gaat hier niet over de ziel. Dat gaat over het leven. Maar je ziel zal toch gered moeten worden. Och Heer, ach wie het mijn ziel door u gered. Het zal toch moeten gebeuren hoor. Wat je er ook vermaakt, oké, dat relativeren, bagatelliseren. Je zal toch met God verzoend moeten worden. Er zal toch een daad Gods in je leven, die genade, gift Gods. En zal je toch geschonken moeten worden. Zal toch plaatsgemaakt moeten worden voor het leven in Christus. Voor Christus zelf. Daar is geen plaats. In de herberg van ons hart is geen plaats. We hebben totaal geen behoefte om behouden te worden van nature. En als een mens een conscientiekneep hebt, dan komt hij wel in beweging. Dan gaat hij een beetje ernstiger kerken. Een beetje ernstiger het woord lezen. Een beetje serieuzer leven. Zou je dat helpen van het eeuwige verderf? Nee. Wat moet er dan gebeuren? Dat vonnis moet ons geopenbaard worden. Dat niet alleen dat vloekvonnis, maar dat doemvonnis. Dat is als een slangenbeet. Dat is als een slangenbeet. Dat gif. De wet is niet giftig. Wij hebben de wet krachteloos gemaakt door onze zonde. Maar als de wet dat vloekvonnis presenteert, dan trekt het door heel je leden heen. Dan loop je met de dood in je schoenen. Versta je dat? Dan ga je de dieren gelukkig prijzen. Want die hebben geen ziel te verliezen. Dat was in mijn leven zo. Dan kunnen alle mensen nog zalig worden, maar jij niet meer. Als dat waar wordt, ben je dan al wedergeboren? Velen zeggen ja, Gods woord leert nee. Hoe ver moet het dan gaan? Die oude mens moest sterven. Hoe kan je eraan voldoen? Kan je niet aan voldoen, hoef je niet aan te voldoen. Want God is een God die het ganse werk der zaligheid alleen doet. Daarom staat er ook, laat u zaligen. Laat u met God verzoenen. Laat God het doen. U zegt, maar dat lijkt verkeerd te gaan. Laat het verkeerd gaan. Want dan moet ik sterven. Ja, dat moet. Daar ontkom je niet aan. Als de wet op bezoek komt, dan worden de zonden levend. En die willen juist onder de tafel houden. Maar zo werkt de Heer niet. God heeft een wet gezet. Om de zonde des te overvloediger te openbaren in je leven. Dat er geen bedekken meer aan was. Dat kon Paulus niet meer bedekken. Hij zegt, toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. En nou komt het. En ik ben gestorven. Toen blijft er een geestelijk lijk over. Nou, daar weet die Albert Dijkgraaf niks vanaf, hoor, want dat openbaart hij in zijn woorden. Die is nog ver voor het leven, ver voor het eertijds van Paulus, van Saulus van Tarsus, bezig om voor de wet van God te strijden, terwijl hij zelf de wet niet kent. Want als je de zonde met de zonde kan bestrijden, dan ken je de wet van God niet, hoor. Dat bestaat niet. Dan doe je niks anders als werken. Dat zal straks blijken, hoor, als je daarin blijft. Dan zal het straks klinken. Ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Gij die gemeend hebt voor de wet te strijden. Gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Het is niks anders dan zonde op zonde stapelen. Want het is allemaal nog theorie ook. Niet die daar zegt, maar die daar doet. Oh, dus je moet toch doen. Ja, door het doen van Christus. Ja, u zegt, daar hou ik niet van, want ik wil ook nog wel wat doen. Ja, daar heb je het nou, dat is nou je grootste vijandschap. Je wil er altijd nog wel een zucht bij zuchten. Hè? Maar om die Heer Jezus is, om jij nou eens in God te verblijden, in Christus. Ik heb de pers alleen getreden voor u. In uw plaats. Is dat nou nooit je blijdschap geweest? Heb jij nou nooit in die Christus verheugd? Heb je nooit eens een ronde dans daarop gemaakt? Op die vrijspraak in je ziel, die daar klonk, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan heb God je een lachen gemaakt, dat kan ik je wel vertellen, hoor. Ja, daar verstaat toch wel eens niks van. Sarah zegt, de Heer heeft mij een lachen gemaakt. Ja, dat mens was achter het geheim gebracht. Hè? Werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. Dat moet in ons leven gebeuren, hoor. Daar gaat de Heer echt niet buitenom, hoor. Je wordt niet door de enge poort gesmokkeld. Nee, er komt geen mens met smokkelwaar door de enge poort. Er komt ook geen smokkelwaar door de enge poort. Er komen ook geen ootmoedige bedelaars doorheen. De mensen met, je hoort wel eens een prediker, ja, de mensen zijn een arme bedelaar. Mensen, je bent nog met heel je arme bedelaars, zijn zo rijk als die rijke man. Dat moet allemaal verbranden in de vuurvlammen Gods. Daar is Christus niet voor gestorven. Christus is voor de goddelozen gestorven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Voor de goddelozen. Voor de doden. Niet voor doden in het algemeen. Niet voor goddelozen in het algemeen. Romeinen 5 vers 6 is uitverkiezing. Maar het is een dusdanige proclamatie, geliefde. Dat wie wordt hier uitgesloten? Als jij al zodanig hebt leren kennen als de goddeloze, onder de goddeloze. Dan is er een eeuwige zee van genade. Van het bloed van Christus dat reinigt, wast en reinigt van alles om. Maar een mens moet worden die is. En dat doet de Heilige Geest. Die gaat ontdekken de wereld van zonde, gerechtigheid en orde. Omdat ze niet, zegt Christus, in mij geloven. Dus dat is dus geen wedergeboorte. Je bent met de ontdekking niet wedergeboren. Denk erom. En Gods volk. Een waar ontdekt kind. Ze konden mij er in mij. Toen ik in die ellende staat liep. Ze hebben ook wel eens geprobeerd om mij over het paard te tillen. Nou, het is gelukkig nooit gelukt. Want al die mensen die me maar wat toestopten. Die me maar wat in mijn zakken stopten. Ik zeg, mens, houd toch op. Het is verloren. Daar liet ik me niet mee rijk maken, niet mee rijk spreken. Want je had ook onechte kinderen van God, op die gezelschappen. En die probeerden je maar wat is, die werden wel bestraft door die echte kinderen van God. Echte kinderen van God vegen alles van tafel wat Christus niet is. En dat mag hard klinken, geliefde. Maar dat is nou zo'n lieve weg, dat is nou zo'n lieve opvoeding, zo'n lieve behandeling. Maar tegenwoordig... Dan zeggen ze, ja, je moet alle mensen in de waarde laten, maar laten ze je dat vergif van die valse leer opeten. Nou, vind je dat niet hard? Dat is hard. Dat is keihard. Ja, dat is eigenlijk ten diepste haat jegens je naaste. Als je je naaste ongewaarschuwd verloren wil gaan. Dat is de bitterste haat die je maar bedenken kan. Maar als je alles wegschuift wat Christus niet is, dan, ben je, dan gaan ze je haten.
Ja, ja, precies. Dan gaan ze je haten, hè, omdat je van Christus bent. Dat verdraagt toch al eens niet, hè?
Want die willen in een heel andere weg zalig worden, naar hun begrip, als dat de Heere het doet. De Heere werkt alleen maar vrije genade. Onverdiende zaligheid voor een goddeloze. Voor een hopeloze. Voor iemand die nooit meer zalig kan worden.
Ziet hier ben ik, ziet hier ben ik.
Nou, als nou goddelozen, als de goddelozen, als moordenaars aan het kruis nog zalig kunnen worden. Als Manasse nog zalig kon worden. Wie sluit dan zich, wie wordt dan uitgesloten eigenlijk? Het is ook een proclamatie van vrije genade, Romeinen 5 vers 6. Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn de tijd voor de goddelozen gestorven. Dat waren de woorden waarmee ik mijn eigen naam in Gods woord opgetekend heb zien staan. Ik heb nooit geweten, nooit gelezen. Tot ik het boekje las van Alles uit Genade van Spurgeon. Nou, wat Spurgeon zei, ben ik allemaal weer vergeten. Maar die tekst die hij aanhaalde, Romeinen 5 vers 6. Had je daarmee de vrede met God? Nee. 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 Maar met de proclamatie dat Christus voor de goddeloze was gestorven. Nou, daar ging voor mij een nieuwe wereld open. Laat ik het zomaar eens zeggen. Toen kwam die deur in het dal van Achor in zicht. Nou, maar dat zien was nog geen hebben. Dat zal ik je wel vertellen. Dat zal ik je wel vertellen. Er is een zien wat hebben is. Zoals in de woestijn Mozes de slang verhoogde. Op dat zien op die slang werd het volk door de slangen gebeten genezen. En die niet op die slang zagen, die stierven. Dat zien is hebben. Er is een zien wat hebben is. Er is een zien wat niet hebben is. Ik leer u niet, bedekte schuld is nog geen vergeven schuld. Bedekte schuld is vergeven schuld. Lees Psalm 32 na. Bedekking is vergeving. Wat is eigenlijk bedekking? Dan is in het leven dat verzoendeksel op je hart gelegd. Dan is in het leven dat verzoendeksel met bloed besprengd in uw leven geopenbaard tot vergeving der zonde. Dat is bedekt, dat is de zonde bedekt. Die wet wordt dan bedekt. Die vloekende en verdoemende wet wordt dan bedekt. Ik draag uw heilige wet. Dan is de persoon van Christus in uw leven geopenbaard. Ik draag uw heilige wet die gij de stervenden zet in het binnenste van mijn ingewand. Het is alles in en door Christus, geliefde. Er is alleen maar behoudenis in de ark. Dus dat doemvonnis, dat doemvonnis, daarmee ben je ook nog niet wedergeboren. Daarmee ga je verloren. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet eruit opkomen. Moet het nou altijd maar in die weg? Ja, ik weet wel dat je er een vijand van bent. Ik weet het wel. Maar we moeten als het ware door die trechter zakken. En een mens die hangt maar aan de rand. Een ontdekt mens hangt aan de rand. Hè, en wil maar eruit klauteren. Want ja, als die gaat vallen, dan is die zeker verloren. Nou, Gods volk, Gods oude volk, zei vroeger, dat laatste draadje waarmee de mens boven de hel hangt, dat moet nou nog doorgeknipt worden. Dat moet nou, opdat je zou vallen in het vrije van Gods welbehagen. Dat is nou zalig worden. Dat is geen visuele gebeurtenis, geliefde. Geen visionaire gebeurtenis. Nee, geliefde, dat geschiet alles door woord en geest. Maar dan weet je wel dat je verloren ligt voor God. Dat weet je goed. Dat weet je goed. En dan weet je goed dat geen mens, geen dominee je meer kan helpen. Nee. Dan moeten alle mensen terugtreden. Dan moeten de engelen terugtreden. Daar kan niemand wat aan doen. Dat is een hopeloos geval. Gods volk komt openbaar, hè, als ze nog niet bekeerd zijn, komen ze openbaar als hopeloze gevallen. Daar kan geen mens meer wat aan doen. Geen EHBO-evangelie kan daar iets nog in bewerken. Daar moet God aan te pas komen. Want Christus is alleen maar gezonden voor hopeloze gevallen. Zit er hier nog van die hopeloze gevallen die nooit meer bekeerd kunnen worden? Die zeggen, nou, met mij is het niks meer gedaan, het wordt nooit niks meer ook. Dat spreken ze niet makkelijk uit, hoor. Nee. Dat kunnen ze geen eens uitspreken. Als je nog met je ellende te koop kan lopen, dan heb je nog geen ware ellendekennis.
Want toen ging mijn mond op slot, toen de ellendekennis, toen ik dat ging geloven, dat ik verloren ging, dat ik verloren lag voor God. Toen ging mijn mond op slot. Toen werden mijn bidden, toen werden mijn gebeden tot zonde. Het was allemaal ongerechtigheid. Dat kreeg de overhand, want als de wet komt, krijgen de zonden de overhand. Versta je het niet, mensen? Er zijn weinig in onze dagen die de wet verstaan. Want als de wet tot ontdekking in je leven komt, dan hebben de zonden nog niet de overhand. Nee hoor. Dan zijn de zonden nog niet levend gemaakt. Nee hoor. Dan zie je alleen het verleden. Dan zie je alleen de zonde van doen en laten. Maar als het gebod komt, dan komt ongevraagd. De wet komt ongevraagd. Want de wet is onvoorwaardelijk. De wet komt ongevraagd op huisbezoek. Laat ik het zomaar eens zeggen. En de wet doet zielenonderzoek. Die hebben een grote weegschaal. De wet zelf is een grote weegschaal. Dan gaat die wet de mens in de weegschaal leggen. Gewogen, gewogen, te licht bevonden. Is het alles gebeurd in je leven? Ben je alles te licht bevonden geworden? Dan is het toch een verloren zaak. Ja. Is er alles op de wanden van je hart geschreven? Menee, tekel, u forsum. Anders heb je Christus niet nodig, geliefde. Anders dan krabbel je weer overeind met een ontdekking die niet verder gaat als ontdekking. Dan krabbel je weer overeind, dan zoek je alles weer te bedekken, dan zoek je het met God in de weg van werken, doe dat de wet in orde te maken. Nou, dan sta je nog al helemaal aan het begin. Dan moet er nog heel wat aan je gebeuren. Het kan in een ogenblik gebeurd zijn. Het hoeft geen proces te zijn. Het kan een ogenblik, in een ogenblik destijds. Kan je komen tot dat wat Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Aan het einde van de wet. Mens moet aan het einde, mens staat altijd maar aan het begin van de wet. En net als dijkgraaf. He, die willen nou al die geboden Gods gaan doen. Daar willen ze voor gaan strijden. Daar willen ze de mouwen voor opstropen. Nou, je zal er mee in de hel zakken. Want de wet, als je daaraan begint, dan eist de wet absoluut te gehoorzaamheid. Nee, zegt dijkgraaf, we doen dat stap voor stap. Eerst 30 koopzondagen en de volgende keer 29 koopzondagen. Eerst 35.000 abortussen en nou 30.000 abortussen. Nou zegt de wet, dan zat je nog dubbel verdoemen, omdat je zo sjoemelt met die heilige wet Gods. Dan krijg je een dubbel oordeel. Als je daarmee aan de gang gaat, mensen blijven, die Betsemieten hebben het ook geprobeerd. Die waren ook wel eens nieuwsgierig en die keken, die lichten het verzoendeksel. Toen de ark terugkwam uit het land van de Filistijnen, lichten ze het verzoendeksel op. En die wilde ook wel eens kijken hoe die wet eruit zag. Nou, toen begon die wet te donderen als wel eer. En er vielen duizenden doden. Vat je dat? Het is dodelijk om één vinger naar de heilige wet Gods uit te steken. Het is dodelijk. Mozes kon die heilige wet niet handhaven onder het volk. Hij brak de stenen tafel aan stukken. Toen kreeg hij de tweede wetgeving. De Heer zegt, nou hou je ermee op. Nou leg je ze in de ark. Nou gaat er een verzoendeksel. Onderaan de berg Sinai stond een ark. Hij zegt, nou ga ik het iemand anders toebetrouwen, die heilige wet Gods. Nou ga ik het mijn zoon toebetrouwen. Mensen, bij Mozes krijg je geen genade. Mozes, heb maar één leus. Doe dat en gij zult leven. Maar daar gaat de Heer niet van af totdat er iemand anders voor je is die volkomen genoegdoening doet aan de wet. Mensen zeggen wel eens, ja, Christus is gestorven, ik ben een zondaar. Christus is voor zondaren gestorven, ik ben een zondaar. Dus dan is alles in orde. Maar hoe is de wet, hoe is het recht Gods in uw leven verheerlijkt? Dat is toch een vraag waar niemand omheen kan. Dat moet u ook aan ouderlingen vragen die op huisbezoek komen. Ouderling, hoe is de wet Gods, hoe is het recht Gods in uw leven verheerlijkt? Vertel me er eens wat van. Want er komt openbaar in die doorgang door de enge poort. Als de heilige wet zich laat gelden, zoals in het leven van Paulus. Paulus meende voor de wet te strijden, maar toen ging de wet met Paulus strijden. Nou, de wet heeft niet veel nodig hoor. Want Paulus lag al bij één, toen stak de wet één voetje omhoog. Mag ik het eens zo zeggen? En toen lag Paulus al in de stof. Saul, Saul, wat vervolgde me. Hè? Toen lag hij in stof in het zand te happen. Heren, wat wilt gij dat doen zal? Ja, niks doen. Er is niks aan te doen. Het is zo hopeloos met je, Paulus, er is niks meer aan te doen. Nee. Maar heeft de Heer Jezus gezegd, ik kan u niet helpen? Nee, dat heeft hij niet gezegd. Nee. Want dan wordt die heelmeester uit Sion zo heerlijk. De Heer maakt zich heerlijk hoor. De Heer maakt de plaats in het leven van Saulus van Tarse. En de Heer gaat plaats maken in het leven van al Gods kinderen. Want dat geheim dat Christus te zijner tijd voor de goddeloos is gestorven, daar moet plaats voor gemaakt worden. In de toepassing des harten. Voor die Christus in de toepassing. Dan krijg je misschien eerst wel eens een zicht. Dan zeg je van, tjo, ik heb toch iets geproefd wat Gods volk bezit. Ik heb er toch iets van die heerlijkheid der kinderen Gods, daar heb ik toch iets van gezien. Bij Gods volk, onder Gods volk. Hoe ze erover spraken. Toen Bunyan een vloekende ketellapper was, hoorde die godvrezende vrouw in de straat. En dan moest hij wel eens stappen. Dan moest hij zijn oor wel eens om de hoek van de straat van het huis. Legde hij zijn oor te luisteren wat die vrouwen allemaal bespraken. Ja, dan zeggen ze, kijk, daar gaat die vloekende ketellapper. Is dat wel eens je broer geworden? Kijk, je wil wel een broer zijn van de verzoende Bunyan. Hè? Dat geloof ik wel. Ze willen tegenwoordig allemaal een David zijn. Maar ben je ook een broer van die vloekende ketellapper? Nou, Bunyan was mijn broer, was in zijn eertijds mijn broer. Hij is nou mijn broer in Christus. Niet was, is. Maar zo heeft Bunyan het geleerd van het getuigenis van Gods volk. Toen is bij hem de wet in ontdekking, in de werking gegaan. Toen zag hij alleen maar hel en verdoemenis, laat ik het zo eens zeggen. En toen begon hij al te preken. Niet over zijn eigen ellende. Nee, bekeert u, want de vliet de toekomende toren. Meer kon hij niet preken, want meer had hij niet geleerd. Maar toen de wet doortrok in zijn leven, heb je de Heer wel eens om gebeden of die wet is mag doortrekken in je leven. Het is tegenwoordig allemaal Christus wat de klok slaat, maar ik vrees dat het een valse Christus is. Want de Heere maakt plaats in het leven der zijnen voor zichzelf. Omdat in de herberg van ons hart van nature geen plaats is. In de herberg in Bethlehem was geen plaats voor Maria en Jozef. Ook niet voor dat. Ook niet als je in blijde verwachting bent van Christus. Is geen plaats. Echt niet. Voor Gods verzoende volk, die hebben geen plaats in deze gewesten. Want deze hele wereld, dat is één grote herberg. Waarvoor Christus geen plaats is. Dan komt de aarde, die vrouw te hulp, waar ik over gepreekt heb. Die aarde met die vrouw met die zon bekleed en de maan onder haar voeten. Is dat je staat? Dat moet zo zijn, anders kan je niet voor God verschijnen. Er moet de maan onder je voeten zijn. Want dat zijn de kenmerken van de levende kerk. De maan onder je voeten, met de zon bekleed, drie dingen. En die 12-sterige kroon op je hoofd. Daar kun je Gods volk aan herkennen. Hoe kun je dat nou kennen? Hoe kun je dat? Nou, tante Lene die zei dikwijls, vanuit de bevinding der zaken, de wereld is me nog geen pijp te bak waard. Daar kun je Gods volk punt 1 aan herkennen. Ook al vroeten ze als een mol in de grond, dat gebeurt ook soms. Maar uiteindelijk, als ze weer beproefd worden, als het weer het puntje bij het paaltje komt, dan zeggen ze weg wereld, weg schat. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Daar kunnen ze het mee doen dan. En dat wordt geregeld beproefd. Want de Heer die stelt zelfs Abraham, die zegt, Abraham, offer uw zoon, uw enige geboren. Uw zoon die gij lief hebt. En in Isaac. Was de zaligheid, was het zaad verborgen. De Heere komt het te beproeven. Heb gij mij liever dan deze? Zei hij tegen Petrus. Hij zegt, of is nou je godsdienst te wandelen met Gods volk? Heen nog wandelde met God. Het volk krijg je er maar bij. En als de Heere dat nodig had, ach, dan doet hij dat ook. Krijg je medestrijders in het geloof. En daar verheugt Paulus zich in die medestrijders, Titus, Timotheus, hè? Noem al die mannen maar op. Dat waren medestrijders in het geloof. Maar Paulus, die zag niet naar zichzelf, maar op de uitbreiding van Gods koninkrijk, op de verheerlijking van Gods naam. Daar ziet het allemaal op, want die kijk, die frontsoldaten zoals Paulus er een was, die verdroeg alles onder uitverkorene wil. Die was de Joden, een Jood, de Grieken, een Griek. Niet met een valse leer, denk er maar. Hij ontzegde zich alle traktementen, hè, om het voorbeeld te zijn van de Heer Jezus Christus. Hè. Maak ons uw beeld gelijk. Christus, dat Paulus was een leesbare brief van Christus. En hoe kan je dat herkennen? Nog even terug naar die vrouw. Dan ben je een lam als hij zelf belasterd wordt. Maar dan ben je een leeuw als God belasterd wordt. Heel eenvoudig. Er zijn vele christenen die zich voordoen als een lam. En nooit die gedaante, die gestalte van een leeuw aannemen als Gods eer gekrenkt wordt. Dat zijn bastaardchristenen. Daar heeft de Heer mijn ogen voor geopend. Dat is allemaal gemaakte vroomheid, allemaal gemaakte ootmoed, allemaal gemaakte nederigheid. Dat zal tot je oordeel werken hoor, als je daar in die huichelachtige staat verkeert. Dan is Christus, of dan is, die mensen willen, ja, er zijn verschillende groeperingen, maar ik gooi ze allemaal op één hoop. Hè, die maken of maken ze een karikatuur van de liefde Gods. God is liefde, zeggen ze dan. Of ze maken een karikatuur van het wezen Gods. Dan is Christus zo'n beetje een Sinterklaas die elk mens lief heeft. Maar dat is niet zo. Jacob heb ik lief gehad, Ezo gehad. Dat is de soevereine God. Dat is de God van vader Abraham, Isaac en Jacob. De Heere is soeverein. De Heer is soeverein dat hij volmaakt heilig een mens kan verdoemen. En dat doet hij ook. Dat is 's mensen eigen schuld. Want wij zijn gevallen. God is dezelfde gebleven. We liggen allemaal onder het oordeel Gods van nature. Heel de wereld voor God verdoemelijk. De Heere slaat al de religie die je meent te bezitten uit je handen. Want die meent iets te zijn daar hij niets is. Die bedriegt zichzelf en God laat zich niet bedriegen. Je moet echt in die ark der behoudenis. Je moet echt ingaan door die enge poort. En geliefde, als je nou verwaardigd wordt om dat evangelie van vrije genade. Als die wet nou zijn werk gedaan heeft. Dan is het evangelie. Het evangelie is alleen maar onvoorwaardelijk voor onvoorwaardelijk verloren zondaar. Daarom heeft God een wet gesteld om die mens onvoorwaardelijk te maken. Om die oude mens te doden, want de wet die doodt, de wet is de bediening des doods. Daar heb je de laatste fase van de wet. En toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Als je dat geheim mag kennen om het einde van de wet te komen. De godgeleerdheid in onze dagen kent het niet, hè? Want anders zou je het horen. Anders zou je het horen. Dan zouden ze al die godsdienst, die organisaties, die manifestaties, die activiteiten in de vuurvlammen Gods overgeven door woord en geest. Niet letterlijk. Gods volk zijn geen pyromanen, maar het zijn wel geestelijke brandstichten door het heilig vuur van onze Heer Jezus Christus. Ja. Dan gaat alles in vuur en vlam. Alles moet tot as worden. Die rode koe, die moest verbrand worden. Want wij doen niks anders als het onheilige aanraken. We leven in het onheilige, we zijn onheilig. En we doen niks anders als die onheiligheid vermeerderen. Dat moet verzoend worden. Mijn geliefde Christus heeft zich borgen, we hebben het toch opgelezen. Ik kom om uw wil te doen, o God. Hij heeft zich als een zoen- en zondoffer gesteld. Hij is in de vuurvlammen Gods geweest. Onder de wraken van Gods eeuwige toren over de zonde. Hebt hij gewillig zichzelf overgegeven. Tot een zoenoffer en een zondoffer. Het offer van Christus, geliefde. In de toepassing. Dat is de ingang in de ark der behoudenis. Moet alles eerst door bloed gereinigd worden. Zonder bloedstorting geen vergeving. Dat leert onze tekst. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven. Niet door een nagebootste ark. Dat is allemaal godslastering. Alles wat zich in plaats stelt van God, alles wat zich in plaats stelt van Christus, is godslastering. Dus als je je heil zoekt bij Clicksafe, doe je aan godslastering. Als je je heil zoekt bij de nabootsing van de ark van Noach, doe je aan godslastering. Als je aan nabootsing, dat is de ergste graad, wat die revo-apen in die stalen kerk, in die dierentuin van die stalen kerk overhoop halen, dat is een hele hoge graad in de godslastering, dat is satanisme. Als je denkt dat je daar iets van kan leren, dan ben je een antichrist, want dan is het niet meer door woord en geest. Dat is het enige middel waardoor God werkt. Door zijn woord. Sola scriptura, het is tota scriptura. Daar komen geen revo-kooi apen aan te pas. Daar komen geen gekooide apen aan te pas. Daar komen geen nagebouwde arken aan te pas. Dat moet allemaal in het hele vuur verbranden. En dat zal ook verbranden. Al die porseleinen revo-huisjes, die gaat God verbranden. Daar blijft niks meer van over. Hij komt ten gerichte. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. En alle volkeren in rechtmatigheid. Maar geliefde, zit hier nog zo'n uitgebrande haard in ons midden. Die nooit meer bekeerd kan worden. Er is nog plaats. Er is zo'n eeuwige ruimte bij Christus. Er is zo'n eeuwige ruimte bij God. Komt herwaarts, gij die vermoeid en belast zijt. Den Heere laat het nog prediken. O alle gij dorstige, kom tot de water en gij die geen geld hebt. Ben je al failliet gegaan onder de wet? Ben je al berooid geworden door die heilige wet Gods? Kom tot de water. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Zonder prijs, zonder geld, wijn en melk. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. Mooi wel in de dood liggen. En we liggen erin, maar wie gelooft het? Wie gelooft het? Daar angst der hel mij alle troost deed missen. En in die angst en het gericht is Christus ten volle geweest. Daar werd zijn reine ziel, zijn zondeloze ziel met de zonde geconfronteerd. En dat deed hem beangstigen. Dat was niet een zwakte van Christus. Dat hij beangstigd werd tot de dood toe. Nee, omdat zijn reine ziel en met die goddelijke toren over de zonde geconfronteerd is geworden. In de volle mate, niet met mate, in de volle mate. De volle beker van de toren Gods moest hij leeg drinken, geliefde. En dat alles in onze plaats. Dan zegt Paulus hier in dit hoofdstuk. Want God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Dat is toch ongelooflijk, mensen. In dat dal van Achor, waar alle hoop je gans gaat ontvallen en niemand zorgt voor je ziel. Waar alles is verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Daar zal God die deur der hoop in het dal van Achor in je leven openbaren. En daar gaat hij zijn der wet gestorven. Daar gaat hij nou dat volk dat aan het einde van de wet gekomen is, doorheen trekken. Want ze worden door de enge poort doorheen getrokken. Moet me goed lezen. Die poortwachter, die trek je er doorheen. Er kunnen alleen maar lijken worden toegelaten. Geestelijke lijken. Ja, er komt de lijkauto voorbij. En er komt zo'n lijkkist wat eruit gelaaien. En die kist die moet ook nog blijven staan. Dat lijk moet eruit genomen worden. En dat wordt in de poort levend en zalig gesproken. Ja, u zegt, dat heb ik nou nog nooit gehoord. Nou, dan hoor ik nou. Want dat is het evangelie van vrije genade. Christus handelt niet met zwakke mensen. Hij handelt niet met begeerige mensen. Christus handelt alleen met doden, met de doden. Dan komt het leven, dan gaat het leven tot de dood spreken. Jongeling, ik zeg u, sta op. En toen gebeurde het. Kon die jongen dat bewerken? Nee, hij was dood. Kon hij dat tegenhouden? Ook niet, want het leven sprak en hij leefde. Net als die koninklijke hoveling, heb ik u vanmorgen gezegd. Zijn zoon lag op sterven. Ga heen, uw zoon leeft. De doden zullen horen de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Mensen, dat is het. Ik kan het u niet ruimer voorstellen. Als de doden nog zullen horen op de stemmen van de zoon van God, dan moet het wel een nameloos ruim evangelie zijn. Maar dat is nou net je vijandschap. Je wil niet tot die doden boren. Je wil nog een beetje leven meebrengen. Hè? Nog een beetje herrie maken in die tent van de kerkelijke kermis. Maar zitten er hier nou nog zielen die daarin uitgediend zijn? En dat alles, weet je wat er nou gebeurt? Er wordt alles wat je doet, denkt, laat, beweegt, noem maar op, te veel. Eén grote klomp zonde. Kan je alleen maar zonde met zonde vermeerderen. En zo kom je voor God te liggen. Dan kom je onvoorwaardelijk voor God te liggen. Hè? Als hij zo mag vallen, onvoorwaardelijk, waar de wet de dood en het doemvonnis over uitspreekt. Al eist zij dood het kind, dan treedt Christus tussen beiden. Maar dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Nee, dan wordt verloren gaan. Dan stelt hij er één. Waar dat wraakzwaard van die goddelijke gerechtigheid door het hart is gegaan van die goede herder. Sla die herder. Sla die herder. En dan zal hij zijn hand tot de kleine wenden. Dan zal die Christus der schriften, dat bloed der verzoening aan de deurposten van je hart strijken. Ja. En dan zal die heilige geest, dat water des levens om niet, in dat badwater der wedergeboorte, je doen wederbaar tot een levende hoop. Want als wij met Christus gestorven zijn, dan zullen we ook met hem leven. Eeuwig leven. Eeuwige genade. Eeuwige zaligheid. Eeuwige heerlijkheid. In en door het Lam. Halleluja. Amen. Lieve heren, dan zal het eeuwige halleluja klinken in dat hof der hemelse tempelzalen. Door alle die uw verschijning hebben liefgekregen aan deze zijde van het graf. Door al degenen die zijn wedergeboren tot een levende hoop. Door al degenen die in de poort gerechtvaardigd zijn, in en door het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt in een zee van eeuwige vergetelheid. Maar dat halleluja, dat zal hier beoefend gaan worden door degene in wiens leven dat halleluja geklonken heeft. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij voor ons. Heren, we hebben er nog niks aan gedaan. En we willen het ook niet meer. Het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Bewaar ons in de nacht die we ingaan. O Heren, wees al uw volk nabij in het lijden. Want onze God is onze God in Christus. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Wees ons nabij. Wees de kleine kinderen nabij. Heere, mocht gij ze nog bezoeken met uw heil. Dat de kleintjes het zullen leren. De Heere Jezus alleen en anders geen. En dat in en om Christus wil. Vijanden met u verzoend. Door de dood uw zoons. Veel meer zullen we dan behouden worden door uw leven, want gij zit aan de rechterhand des vaders, om altijd voor uw volk te bidden. Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt. O lieve Heer, en daar gaat gij altijd mee door, totdat dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan is geworden, om u altijd eeuwig groot te maken. Want lieve heren, mag gij uw kerk nog uitbreiden, vermeerderen, opdat uw huis vol wordt. Door verzoende vijanden, door gereinigde goddelozen. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 124. Even kijken, organist, Psalm 124. En daar van het vierde zangvers ontkwamen haast des vogelvangers net. De loze strik tot ons bederf gezet. En wat er verder volgt in dat derde zangvers van Psalm 124. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.